Vorige week hebben we bij de catechismus stilgestaan, de beide vragen over de kerk. En de laatste vraag van zondag 21 had ik er uitgelaten. Ik vond dat dat zeker een preek op zichzelf waard was, zeg maar, om het de volle aandacht te geven. Dus dat wilde ik vanmorgen doen. Voordat wij de catechismus echter gaan lezen, openen wij het woord van God en we lezen Matteüs 9 vers 1 tot en met 8. Matteüs 9 vers 1 tot en met 8 en hier spreekt het woord van God. Nadat hij in het schip gegaan was, voer hij over en kwam in zijn stad. En zie, men bracht een verlamde bij hem die op een bed lag. En Jezus, die hun geloof zag, zei tegen de verlamde: Zoon, heb goede moed, uw zonden zijn u vergeven. En zie, sommige van de schriftgeleerden zeiden bij zichzelf: Deze lastert God. En Jezus, die hun gedachten zag, zei: Waarom overweegt u verkeerde dingen in uw hart? Want wat is gemakkelijker, te zeggen: De zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en ga lopen. Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamde: Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis. En hij stond op en ging naar zijn huis. Toen de menigte dit zagen, verwonderden ze zich en verheerlijkten God, die zo'n macht aan de mensen gegeven had. Aansluitend vraag en antwoord 56 uit zondag 21 van de catechismus. Vraag 56. Wat gelooft u over de vergeving van de zonden? Antwoord: dat God mij vanwege de genoegdoening door Christus al mijn zonden en ook mijn zondige aard waartegen ik mijn leven lang te strijden heb, niet meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus wil schenken, opdat ik nimmer in het gericht van God zal komen. Tot zover dus de schriftlezing en de catechismus. Maar nee, daar is vergeving. Dat schrijven we boven de preek, de woorden uit Psalm 130. Maar nee, daar is vergeving. Drie gedachten. Ten eerste, vergeving gaat over relaties. Ik wil in de eerste gedachte de tijd nemen, de aandacht geven aan wat is nu vergeving. En dat ook vergelijken met zondag 23, die iets verderop staat over de rechtvaardiging. Zijn dat gelijke woorden? Zijn er verschillen tussen? Dat is de eerste gedachte. Vergeving gaat over relaties. Ten tweede, vergeving gaat over de basis. Het is niet een ideaal, misschien wel een onbereikbaar ideaal, maar het is de basis in het christelijke leven. En in de derde plaats, vergeving verandert mijn zelfbeeld. Dus niet alleen theologie, zeg maar, er zit ook psychologie in, als je het zo wilt zeggen. Hoe kijk ik naar mezelf? Hoe denk ik over mijzelf? Hoe zie ik mijzelf? Vergeving verandert mijn zelfbeeld. Maar nee, daar is vergeving het thema boven de preek. Ten eerste, vergeving gaat over relaties. Ten tweede, vergeving gaat over de basis. En ten derde, vergeving verandert mijn zelfbeeld. Gemeente, vanmorgen gaat de preek over vergeving. En dat woord, ja, misschien horen we het elke preek wel. Maar wat is vergeving? Wat bedoelen wij ermee? Wat bedoelt de Bijbel ermee? Ik geloof in de vergeving van de zonden. Nou, laat ik beginnen met de vraag aan de jongeren. Een vraag aan de kinderen. Jongelui, stel je voor dat er twee vervelende dingen gebeuren. Het ene is, je rijdt te hard. Je krijgt een bekeuring. Je wordt geflitst. En je krijgt een bekeuring. Het andere is dat er, ja, je krijgt een botsing met je vriend, met je vriendin, je hebt ruzie, meningsverschil. En je dacht dat je samen een mooie, fijne avond had en je gaat allebei met een vervelend gevoel naar huis. Twee nare dingen maar wel verschillend. Of kinderen, stel dat je iets gedaan hebt thuis wat niet goed is en je moeder geeft jou straf. Dat is niet leuk natuurlijk, als je straf krijgt. Maar er is nog iets, je ziet aan je moeder dat ze verdrietig is om wat jij hebt gedaan. Nou, mijn vraag is niet voor welke kies je, dat is mijn punt niet wat ik wil maken, maar het punt dat ik probeer te maken is, het zijn twee verschillende dingen die allebei naar zijn, maar toch anders zijn. Zo'n bekeuring of straf, ja, dat kost je geld, dat kost je tijd misschien als je naar boven moet of wat dan ook moet doen. Maar als je ruzie hebt met je vriend of met je vriendin, of als je ziet dat je moeder verdrietig is over wat jij gedaan hebt, dat kost je geen geld. Dat kost je geen tijd. Maar het raakt je wel. Het raakt je wel. Nare dingen, twee soorten. Het ene zouden we kunnen zeggen gaat over de buitenkant. Over je portemonnee, over je geld. Het andere gaat over de binnenkant. Gaat over je innerlijk, over je gevoelens. Want dat tweede gaat over relaties. Relaties met mensen. En het ene los je op door te betalen. Als je bekeuring krijgt, moet je betalen. Als je betaald hebt, is het ook afgesloten en afgerond. Maar dat tweede, dat kun je niet oplossen door te betalen. Het zou wel raar zijn natuurlijk. Kinderen, als je ziet dat je moeder verdrietig is, je gaat er toe en je zegt, nou hier mama, u krijgt geld van mij en dan is het wel weer over. Of je gaat naar je vriendin en je zegt, nou, 50 euro en dan is de ruzie bijgelegd. Dat gaat niet natuurlijk. Het is heel iets anders. Je kunt dat niet met geld of met tijd goed maken. Dus dat ene lossen we op door betaling en het ander door verzoening. Verzoening, herstel van de relatie. De Bijbelgemeente, de Bijbel maakt ook onderscheid tussen die twee dingen. Als God de relatie met ons mensen weer goed maakt, zijn er twee dingen nodig. Allebei. Het ene noemt de Bijbel rechtvaardiging en het andere noemt de Bijbel vergeving. De rechtvaardiging wordt verderop in zondag 23 genoemd. En hier in zondag 21 gaat het over vergeving. Nou ja, je kunt als theoloog natuurlijk heel veel nadenken en schrijven en zeggen over hoe zit dat met die theologische woorden. Dat kan, maar ik probeer het zo eenvoudig mogelijk te houden. Wat betekent rechtvaardiging, gemeente? Als God ons rechtvaardig, betekent dat God ons niet straft. Niet straft. Maar als God ons vergeeft, betekent dat de relatie tussen God en mij weer goed wordt. Rechtvaardiging, zouden we kunnen zeggen, gaat meer over de buitenkant. Vergeving gaat over de binnenkant, over de relatie, over verzoening. En allebei zijn nodig. Dus we kunnen niet zeggen, als we vraag en antwoord 56 hebben gehad, dan kunnen we zondag 23 over de rechtvaardiging wel overslaan. We kunnen het ook niet omkeren en zeggen, als we het over de rechtvaardiging hebben, dan hebben we de vergeving meteen ook al behandeld en besproken. Dat moeten we niet doen. En zeker dat laatste, gemeente, gebeurt denk ik nogal eens te gemakkelijk en te snel. Dat we het over rechtvaardiging hebben, maar niet over vergeving. Rechtvaardiging, dat woord zegt al iets. Misschien dat, als ik eraan toe kom om ook over zondag 23 te preken, dat ik dingen ga herhalen, maar dat geeft niet. In dit verband, rechtvaardiging, daar zit het woordje recht in. Daar moet je je een rechter voorstellen. Kinderen, ik weet niet of jullie wel eens in een rechtbank zijn geweest, maar als daar de rechter komt, dan heeft hij een toga aan. Dan is hij echt de rechter. Dan is het niet meneer Jans of meneer Pieters of wie dan ook, maar de rechter. Je moet als het ware meer naar zijn toga kijken dan naar zijn gezicht. Wie hij zelf is, is niet zo belangrijk. Op dat moment is hij als het ware het wetboek. Het algemene recht. De regels, de geboden die voor iedereen gelden. Het is misschien ook het beste als die rechter iemand moet beoordelen, rechtspreken. Misschien is het wel het beste als de rechter die persoon niet kent. Stel je voor dat zijn eigen vriend of zijn buurman of zijn vader voor hem zit en hij moet daar recht over spreken. Dan zal hij zeggen, dat gaat niet. Dat gaat niet. Ik ben te veel verbonden. Ik heb een relatie met die persoon. Dat is niet goed. In de rechtszaal gaat het over de wet, de algemene wet, die vervolgens wordt doorgetrokken naar die ene bijzondere persoon. De rechter begint met het algemene. Hoe zit dat nu met vergeving? Nou, vergeving, gemeente, is niet iets van de rechtszaal. Kinderen, als je moeder verdrietig is, weet je wel, dat voorbeeld, dan trekt ze niet een toga aan, dan wordt ze niet een rechter, hè? Nee, het is je moeder. Dat woord vergeving is niet iets van de rechtszaal, van het wetboek, maar vergeving is iets van, ja, van mensen die voor jou belangrijk zijn. Dat gaat over relaties, je vrienden, je familieleden, mensen in de kerk, vergeving. Dus dat begint niet met het algemene, wat staat het wetboek, wat zegt het wetboek erover, artikel zoveel, punt zoveel. Nee, nee, nee. Het begint bij het bijzondere, bij het persoonlijke, bij de relatie, één op één. Dat is vergeving. Dus ik hoop, gemeente, dat we dit goed ervaren, voelen vanmorgen, dat vergeving en rechtvaardiging allebei Bijbelse woorden zijn, maar we moeten ze niet helemaal in elkaar schuiven en zeggen, nou, God is de rechter, en als God vrij spreekt, dan is het dat, zeg maar. Nee, het gaat over vergeving, het gaat over een relatie. En ik denk, gemeente, dat we zo ver moeten gaan, dat als ik iemand niet ken, dan is er ook geen sprake van vergeving. Mensen die voor mij onbekend zijn en die mij iets hebben aangedaan, stel je voor, ja, nou laat je zeggen, je krijgt een ongeluk, je wordt aangereden en die dader die rijdt door. Dan weet ik dat er een dader is die mij misschien wel van alles heeft aangedaan. Ik heb pijn of ik ben bang geworden, andere dingen. Kan ik die dader vergeven? Nee, ik weet niet wie het is. Ik kan een relatie niet herstellen, want er is geen relatie. Er kunnen, gemeente, heel veel vragen naar boven komen op dit moment. Hoe zit dat tussen de relatie van mensen onderling? Als je een familielid hebt, een bekende die jou vroeger wat heeft aangedaan, of dit moment, moet ik vergeven, kan ik vergeven, mag ik vergeven? Hoe zit het ten opzichte van mensen die overleden zijn? Kan ik dan nog vergeven? Wat een vragen. Moeilijke vragen. Maar ik moet ze laten liggen, want het gaat nu allereerst over de vergeving die God geeft. Verderop in de catechismus, zondag 51... worden die dingen wel meer op elkaar betrokken? Vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Dus al die vragen over vergeving van mensen onderling, ik moet het laten rusten voor dit moment, ook omdat de catechismus en de geloofsbelijdenis zich richt op de vergeving tussen God en ons. Nou, dat is over vergeving, gemeente. Vergeving gaat over relaties. En het staat in de 12 artikelen. Het woord rechtvaardiging staat niet in de 12 artikelen, maar het woord vergeving wel. Dit is zo wezenlijk. Het algemene, ongetwijfelde, christelijke geloof zegt elke keer weer, ik geloof in de vergeving van de zonden. Dus dat persoonlijke, gemeente, dat moeten wij vanmorgen heel duidelijk laten staan. Een persoonlijke relatie. God vergeeft. Niet in het algemeen voor alle mensen of voor een hele groep mensen. Maar als God vergeeft, dan doet hij dat in de relatie van één op één. Dus dat betekent dat als wij nadenken over vergeving, dan moeten wij nadenken over ieder van ons, over uw eigen persoonlijke relatie ten opzichte van God. Dat is wat. Dat betekent, geweten, als het gaat over mijn relatie ten opzichte van God, dat ik mijn God niet moet voorstellen als een onpersoonlijke rechter in een toga, zeg maar, ergens achter een tafel in een rechtszaal. Ik ken de man verder niet, maar hij bladert in zijn boeken en hij leest de regels uit de wet. Nee, nee. Het gaat over de persoonlijke relatie. Ik sta persoonlijk voor God. Ik moet mij voor hem verantwoorden. Ik moet beseffen, ik moet mij de vraag stellen, hoe is mijn relatie ten opzichte van God? Heb ik wel of heb ik geen goede relatie? Als er geen goede relatie is, als er geen vergeving is, ach, wie zou dan bestaan? Als er wel vergeving is, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Nog iets, gemeente, het geldt ook andersom, hè? Heb je daar wel eens over nagedacht? Vergeving betekent dat God een relatie heeft ten opzichte van jou. Als de Bijbel over vergeving spreekt, dan betekent dat dat God als het ware jou aankijkt, u aanziet en zegt, die relatie tussen jou en mij, ik wil dat die relatie goed is. Dus die grote, eeuwige, heilige God, die wil een relatie met ons, zo persoonlijk. Gemeente, de Bijbel zou niet over vergeving spreken als bij wijze van spreken God zich niet druk zou maken over zijn relatie ten opzichte van jou. Maar dat doet hij wel. Dus God staat hier niet voor ons vandaag. Nou, kinderen, zoals je moeder boos kan zijn op een buurjongetje die wat vervelends heeft gedaan. Ja, hij denkt, oh, die mevrouw daar van een paar huizen verderop. Nee, zo moet je er niet naar kijken. Maar zoals jouw moeder naar jou kijkt, weet je wel, wat jouw pijn doet, wat jouw zeer doet, als je het verdriet in de ogen van je moeder ziet. Het is jouw moeder. En jouw moeder die denkt, als ze naar jou kijkt en jouw gedrag ziet, dat is mijn kind. Mijn kind doet dat. Dat voelt voor een moeder heel anders dan wanneer een buurjongetje doet. Haar kind. Gemeente, zo is God. In een persoonlijke relatie. God verlangt naar verzoening. Naar vergeving. Onze eerste gedachte, vergeving gaat over relaties. Wat gelooft u over die vergeving van de zonden? We gaan naar onze tweede gedachte. Vergeving gaat over de basis. De catechismus geeft dan als antwoord dat God mij vanwege de genoegdoening door Christus al mijn zonden en ook mijn zondige aard, waartegen ik mijn leven lang te strijden heb, niet meer wil gedenken, maar mij uit genade de gerechtigheid van Christus wil schenken, opdat ik nimmer in het gericht van God zal komen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik zei het al, hè, onderdeel van de 12 artikelen. Wat is een christen nodig te geloven, zondag 7? Alles wat ons in de 12 artikelen beloofd wordt. Alles, ook dit artikel, ik geloof in de vergeving der zonden. We kunnen het niet schrappen. We kunnen het niet overslaan, maar het hoort erbij. En dat geldt voor iedereen die dit zegt en belijdt, ik geloof de vergeving der zonden, dat God mij niet meer, mijn zonden niet meer wil gedenken. Misschien dat sommigen van ons de versie voor zich hebben die nog niet hertaald is, en dan staat daar het woordje nimmer meer. En als je dan doorleest, dan staat het woordje nimmer meer en nog een keer. Dus God die wil nimmer meer mijn zonde gedenken, zodat ik nimmer meer in het oordeel van God zou komen. Nooit meer, zegt de catechismus. Nooit, nimmer, absoluut niet. Hoe kan dat? Vanwege de genoegdoening door Christus. Dus die vergeving, gemeente, die hangt niet af van mijn inzet, van mijn goede beloften, van mijn berouw, van mijn bekering, van mijn zondekennis, van mijn heiligheid. Maar die steunt op de genoegdoening, op het offer van de Heere Jezus Christus. En omdat dat zo volmaakt is, zal God nooit meer aan mijn zonde denken. En zal ik nooit meer, nimmer meer, in het oordeel van God komen. Luister wat de Bijbel zegt. Hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de gehele wereld. Zo groot, zo omvangrijk, zo sterk is dat offer van Christus. Genoeg voor de hele wereld. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, staat er in 1 Johannes 1 vers 7... Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. En zet een streep, een dikke streep onder dat woordje. Alle. Alle zonden. Als je hier vandaag zit. En terugdenkt aan bepaalde dingen in jouw leven die je gedaan hebt. Als je twijfelt. En aarzelt of God jou wel vergeeft. Lees dan die tekst, 1 Johannes 1 vers 7. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt niet van sommigen, niet van de meesten, maar van alle zonden. De catechismus zegt dat hij vanwege de genoegdoening door Christus nooit meer aan mijn zonden zal denken. We zongen Psalm 32... Mooi hoe dat staat in de berijming. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. Ze zijn vergeven. Je vroegere zonden, je zonden van vandaag. En ik zeg erbij, gemeente, de zonden die je vanmiddag gaat doen, of morgen gaat doen, of over 10 of 20 jaar gaat doen, hoe oud je ook wordt. Alle toekomstige zonden zijn al vergeven. Voor wie in Christus gelooft. Want er is vergeving altijd bij u geweest. Altijd. Ook de toekomstige zonde. Er is geen één zonde, gemeente, die de relatie met God kan verstoren. Ze zijn allemaal vergeven. Nou, dit is de basis. Tweede gedachte heb ik zo genoemd. Vergeving gaat over de basis. Waarom maak ik daar een punt van? Nou ja, ik denk dat de meeste van ons, misschien wel allemaal, wij hebben de neiging, hè, om hieraan te twijfelen. Om vergeving te zien als een soort ideaal, een hoogtepunt. Iets waar je naar kunt verlangen, waar je naar kan streven. Maar ja, om nu te zeggen en te geloven dat je zonden vergeven zijn. Het is een soort bergtop waar je naartoe kijkt. Maar we leven in het dal. Vergeving van zonden. Nee, zegt de Bijbel. Nee, absoluut niet. Het is de basis. Het is niet die top, het is het dal. We stellen ons wellicht de genade van God voor zoals je salaris krijgt, of kinderen, zoals je zakgeld krijgt elke week. Ja, en snel op, hè, dat zakgeld. Je moet zuinig zijn, want anders weg is het. Je salaris net zo. Je hebt geen idee waar het blijft, maar voor de maand om is je geld wel op. Gemeente, zou zo Gods genade zijn. We moeten vooral heel zuinigjes leven, want God geeft ons net genoeg salaris om de maand door te komen. We eten genadebrood, toch? Zuinig zijn, want anders moet je honger lijden. Als je te veel van Gods genade eet, dan is het snel op. Zou dat waar zijn? Veel christenen leven alsof ze drenkeling zijn. Iemand die in het water gevallen is. En alle moeite doet om af en toe even boven water uit te komen en een hap lucht te nemen. Wat voelt hij zich benauwd? Wat moet hij worstelen en spartelen in het water om af en toe een beetje adem te kunnen halen? Is dat het leven van een christen? Af en toe even een teugje, even een moment dat je mag weten dat er vergeving is, maar ja, dat duurt niet zo lang. Als ik het zonder voorbeelden zeg, gemeente, dan ja, als we zondigen, dan gaan we twijfelen, hè, aan Gods genade. En zeker als je probeert om het beter te gaan doen, dan merk je wat de catechismus noemt mijn zondige aard. Die verkeerde neiging die dan weer opspeelt. En je denkt, ja, maar mijn relatie ten opzichte van God, dat zit niet goed. Het kan niet, ik doe zonden. Ik leef zo onder de maat, ik leef niet zoals God zou verdienen, zoals hij wil. Ik ben bang dat hij mij loslaat. Dat hij mij opgeeft. Maar dan vergeten we één ding, gemeente. De genoegdoening door Christus. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Alle zonden. Waarom is dat zo belangrijk, gemeente? Nou, God vergeeft ons niet omdat wij zo ons best doen, hè? Omdat wij zo goed bidden. Omdat wij tenminste nog ons inspanning, omdat wij nog verlangen naar genade en zo. Als dat het was, dan zongen we hoogstens de eerste helft van Psalm 130. Zo gij in het recht zult treden. Ach, wie zal dan bestaan? En dan stopt het orgel en dan stopt het zingen. Maar het gaat verder. Maar nee, daar is vergeving. Vanwege de genoegdoening van Christus, gemeente, mogen wij zeggen, nimmer meer, nimmer meer. Dat salaris dat God geeft, dat is eindeloos groot. Dat raakt nooit op. Er is een overvloed aan genadebrood. Je kunt zoveel eten als je wilt en er is nog meer manden vol. Wij zijn geen drenkeling die in de golven worstelen, maar wij liggen veilig in de ark, beschermd tegen alle golven. Wij kunnen niet verloren gaan. Wij kunnen niet wegzinken. En daarom dit artikel van de vergeving van zonde. Dat verplicht ons, gemeente. Verplicht ons om niet alleen in de vergeving te geloven als het redelijk gaat in het christelijke leven. Maar juist ook dit te geloven als je zondigt. Als je die zondige aard waarmee je je leven lang te vechten hebt, weer zo goed merkt. Ook dan belijden wij. Ik geloof de vergeving van de zonden. Dan moet je niet denken, nu ben ik verloren. Nu ben ik zo diep gezonken. Maar dan moet je denken, juist nu, ook nu, is er vergeving. We hebben Matthäus 9 gelezen, hè? Die man, die verlamde man die door zijn vrienden gedragen werd en bij Jezus aankwam. Jezus zag die arme stumpen daar, verlamd op zijn bedje liggen. Het eerste wat Jezus zegt is, sta op en wandel. Nee. Het eerste wat Jezus zegt, je zonden zijn je vergeven. Zoon, heb goede moed, wees getroost. Je zonden zijn vergeven. Wat is het eerste, gemeente, wat Jezus tegen ons zegt? Je zonden zijn je vergeven. Dat is niet het allerlaatste wat God of wat de Heer Jezus tegen een enkeling zegt. Zo'n bijzondere, hoogdoorgeleide, uitzonderlijke christen. Maar het eerste wat God zegt tegen ieder die gelooft. Zoon, dochter, je zonden zijn vergeven. Als wij denken, nu durf ik niet meer bij God aan te komen. Dan zegt God, je bent even welkom als altijd. Die relatie tussen jou en mij is goed. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Vanwege de genoegdoening van Christus. Dankzij het offer van de Heer Jezus. De Bijbel zegt het keer op keer, gemeente. Luister maar. Jesaja 40. Troost mijn volk. Troost mijn volk. Die opdracht krijgt Jesaja. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Vergeving, verzoening. Een relatie van vriendschap met God. Dat ze uit de hand van de Heer het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden. Dat is de opdracht. Troost mijn volk, roep het toe. Jesaja 54, want dan zouden bergen wijken en heuvels wankelen. Mijn goede tierenheid, mijn vergeving, mijn vriendelijkheid zal van u niet wijken. En het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Psalm 25, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Dat is de basis. De basis van het christelijke leven. De zaak van geloof, gemeente. Echt waar. Straks gaan we het zingen. En ik hoop dat u, dat jij het meezingt. Daar het in een stil vertrouwen leeft. Dat gij ons onze schuld vergeeft. De basis. Niet het hoogtepunt waar wij naar streven. Maar het dieptepunt waar we vastheid en fundament in vinden als we door alles heen zakken. Eén ding is vast. God vergeeft. Nimmer meer zal hij aan mijn zonde denken. Nimmer meer zal ik in het gericht van God komen. We gaan naar onze derde gedachte. Vergeving verandert mijn zelfbeeld. Maar zegt iemand, hoe zit het dan met berouw en zondekennis en verlangen naar vergeving? Wordt het geen goedkope genade? Moet ik eerst berouw hebben voordat God vergeeft? Of krijg ik pas berouw nadat God vergeven heeft? Hoe zit dat met mijn eigen zondekennis? Moet ik dat wel voelen? Moet ik dat nou niet voelen? Ik zal u zeggen, gemeente, ik had in de voorbereiding op deze preek over die vragen nagedacht. Want ja, die komen boven, hè. Die herkennen wij. Het zou zo kunnen zijn dat je naar een preek luistert over vergeving. Een hele dienst zit te denken, ja, maar dominee, ik wacht op die vraag. Hoe zit het met zondekennis en met berouw? Dus... He, als ik nu in mijn eigen schets kijk, het staat er allemaal in wat ik erover had willen zeggen. En ik heb toch besloten, gemeente, om het niet te doen. Waarom niet? Nou, het artikel waar het vandaag over gaat, begint met de woorden, ik geloof de vergeving der zonde. Ik geloof. Er staat niet, ik beloof. Wat bedoel ik daarmee? Het gaat nu, gemeente, over de 12 artikelen van wat wij geloven. En daarna in de catechismus komt dan wel het gebod van God. En daarna komt nog het gebed. Geloof, gebod, gebed. 12 artikelen van het geloof, de 10 geboden en het Onze Vader. Is alle drie belangrijk, is alle drie goed. Maar nu gaat het over wat wij geloven. En Ik dacht, ik moet het toch anders zeggen. Het moet niet zo zijn dat we aan het einde van de preek zeggen, oké, dit is vergeving, wat nu? Ja, nu moeten wij natuurlijk wel iets beloven. Nu moeten wij wel, als het ware, een gebaar maken. Nu moeten wij wel iets voornemen in deze dienst. Om het anders te gaan doen, om God te beloven. Heere God, ik ga vanaf nu proberen... minder zonden te doen. Daar zit een valstrik in, gemeente. Dat ik geloof plaats maakt voor ik beloof. En dan zouden we twee van de drie gedachten het hebben gehad over de vergeving en de genade van God. En dan sluiten we af met wat wij gaan doen. Nou, dat zou ik niet willen. Dat zou niet mogen gebeuren vandaag. Dus daarom, gemeente, ook in onze derde gedachte, ik geloof. En we kunnen heel veel vragen stellen. Hoe zit dat dan met de relatie ten opzichte van berouw en zondekennis en levensheiliging enzovoort? Ik heb ook die vragen genoemd. Ja, maar hoe zit het dan als God mij vergeeft? Moet ik dan ook de naaste vergeven? Matthäus 18 en zo. Ik kan met gemak nog veel meer vragen stellen. Maar ik zou vanmorgen het toch bewust heel beperkt willen houden tot deze woorden. Ik geloof de vergeving der zonden. Wanneer heeft de preek van vanmorgen zijn doel bereikt? Als wij naar huis gaan, gemeente, en zeggen, ik geloof de vergeving der zonden. En al die andere vragen, laten we voor nu toch maar even rusten. Ik geloof de vergeving der zonden. Is dat zo? Geloof je dat? Kun je zo naar huis gaan en zeggen, er zijn heel veel dingen, heel veel vragen die ik heb, waar ik geen antwoord op heb, waar ik mee worstel, waar ik naar zoek. Er zijn heel veel dingen, juist ook in dat, in die vraag over vergeving, die voor mij te groot zijn, te wonderbaarlijk. En toch, ik geloof het. Ja, maar zegt iemand, die derde gedachte was toch vergeving verandert mijn zelfbeeld. Ja, precies, gemeente. Wij moeten onszelf niet nu gaan veranderen, hè. Het wordt geen klus en geen opdracht die wij nu krijgen. Maar als we dit geloven, dan verandert ons zelfbeeld. Dat doen wij niet, dat doet God. Dat doen wij niet, dat doet vergeving. Als wij weten, geloven, aanvaarden dat God mij vergeven heeft, dan verandert mijn zelfbeeld. Dan ga ik ook anders naar mijzelf kijken. Catechismus doet dat ook, hè. De gelovige hier kijkt naar zichzelf en die zegt, ik zie twee dingen, al mijn zonden. En ook mijn zondige aard. Ik zie twee dingen. Ik zie dat ik elke dag weer dingen fout doe. Concrete zonden. Ik heb gelogen vanmorgen. Ik was brutaal. Ik ben jaloers op die en die. Ik heb afgekeken pas bij de repetitie. Ik kijk naar porno. Concrete dingen die fout gaan. Maar daar blijft het niet bij. Er staat achter en ook mijn zondige aard. Wat is dat dan? Nou, dat is die neiging om door te willen zondigen. Dus je zegt, ik probeer aardiger te zijn tegen mijn collega. Maar het lukt niet. Dat is die zondige aard. Ik zou wel willen stoppen met het kijken naar porno. Maar het lukt niet. Ik had mij voorgenomen om nooit meer te liegen. Maar het gebeurt toch. Ik moet eigenlijk meer Bijbel lezen en meer bidden. Maar ik heb er geen zin in. Dat is je zondige aard. En vooral dat tweede, gemeente, dat hakt erin. Dat laat zien wat voor zondaren wij zijn. Het lukt ons niet om geestelijker te leven. Het lukt ons niet om geestelijk te leven. Onze aard is zondig. Maar als wij nu geloven in de vergeving der zonden, gemeente, dan weten wij dat God toch, desondanks, nooit aan mijn zonde zal denken. En dan verandert dat mijn zelfbeeld. Dan komt er, ja, hoe zou ik dat zeggen? Dan komt er een soort van opluchting. Als wij geen vergeving hebben, daar niet zeker van zijn, dan is elke zonde weer iets waarvan je denkt, oh, dit raakt mijn relatie met God. Zou hij mij nog wel willen hebben? Nee. Maar als vergeving de basis is, gemeente, dan komt er een soort opluchting, een soort bevrijding, een verlossing om te zeggen, ja, God weet dat ik een zondaar ben, maar ik weet, ik geloof dat dat de relatie tussen hem en mij niet meer zal verstoren. Ik kan als het ware, ik mag als het ware zelf eerlijker en realistischer naar mezelf kijken en accepteren. Ja, ik ben een zondaar. Ik ben niet zo, zoals ik mij zou willen voordoen. Ik laat het los. Altijd maar bezig te zijn om op je tenen te lopen, hè? Om net iets beter te lijken dan je bent. Het hoeft niet meer, gemeente. Want God vergeeft de zonde. Misschien ken je die spreuk wel. Sommige mensen hebben dat thuis wel op een tegeltje of zo. Een vriend is iemand die alles van je weet en toch van je houdt. Nou, dat geldt voor Gods vergeving. God is degene die alles van mij weet. En toch van mij houdt. En toch vergeeft. Nou, er komt een ruimte, gemeente, om ook zelf eerlijker en realistischer naar jezelf te kijken en te zeggen, ik ben eigenlijk ook maar een hele gewone zondaar. En dat bedoel ik. Ik ben niet zo bijzonder. Ik hoef niet meer mee in die beweging van de wereld om de beste te zijn. Of in ieder geval beter te zijn dan anderen. Ik hoef mij niet meer te bewijzen. Ik ben maar een zondig mens. Een klein, een sterfelijk, een benepen mensje. Met al zijn zonden en met zijn zondige aard. Maar God heeft mij aanvaard. En God vergeeft mijn zonde. Kijk, gemeente, dat verandert je zelfbeeld. Daar word je ootmoedig van. En dus ootmoed een bijzonder ding, hè. Wie van ons zal zeggen, ik ben ootmoedig? Wie komt er op een sollicitatiegesprek en zegt, als er gevraagd wordt om een goede eigenschap van jezelf te noemen, wie zal er zeggen, ik ben zo ootmoedig, ik ken niemand die zo ootmoedig is als ik zelf. Als je dat zegt, ben je niet ootmoedig. En toch, gemeente, ik dacht erover na in de voorbereiding. Mag ik dat zeggen vanmorgen, dat ik ootmoediger ben dan dat ik vroeger was? Ik denk het wel. Hoe kan dat? Nou, hoe meer ik ga zien wie God is, hoe meer ik ga zien dat hij nimmer meer aan mijn zonde denkt. Hoe meer ik mijzelf kan zien, wil zien als een zondaar, die toch gedragen wordt door God. Nou, dat is ootmoed, om jezelf als een zondaar te zien en toch te geloven in de genade van God. We gaan afronden, gemeente. Wat nemen we mee uit deze dienst? Wat dragen we mee in onze harten, in onze gedachten, in onze gesprekken? Eén ding maar, één zinnetje. Ik geloof de vergeving der zonden. Amen. Laten wij uit de avondzang zingen. Vers 4 en 7. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt, daar het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. En ook vers 7, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. 4 en 7 van de avondzang.